We gaan met elkaar lezen. We gaan met elkaar lezen. En we gaan met elkaar lezen Openbaring 2 vanaf vers 18. Openbaring 2 vanaf vers 18. En daar lezen wij in Openbaring 2 vanaf vers 18 het volgende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en breng hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. Ik zal u geven een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidevolkeren. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, en zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Tot zover. De brief aan Thyatira. De brief aan Thyatira. We proberen vanavond weer, naar aanleiding van drie kopjes, het met elkaar te behandelen. Eerst gaan we kijken naar en iets zeggen over de plaatselijke gemeente. Dan gaan we kijken kerkhistorisch en profetisch. En dan willen we nog wat enkele geestelijke punten eruit halen waar we ook vandaag wat mee kunnen doen in het gemeenteleven. Maar u zult merken dat ook de andere punten, dat daar ook wel dingen in zitten waar we iets mee kunnen doen in ons persoonlijk geloofleven. Maar eerst laten we even inzoomen op de plaatselijke gemeente, Thyatira. Degene die die brief krijgt. Als je gaat kijken, dan is dat een gemeente, die, een plaats die ongeveer 80 kilometer verwijderd is van de Egeïsche Zee, ten zuiden van Istanbul in het huidige Turkije. En de stad was bekend, voornamelijk in het Romeinse Rijk was de stad bekend, omdat ze een textielstad was. Nou, dat moet volgens mij Enschede wel aanspreken. Een textielstad was. En niet alleen textiel, maar ook allerlei kleurstoffen werden er verhandeld. En in Handelingen 16, vers 11 tot en met 15 lezen we over Lydia, de purperverkoopster. Lydia, de purperverkoopster. En zij kwam ook uit Thyatira. En vandaag de dag is de stad te vinden, de ruïnes van deze stad Thyatira, in het huidige Akishar. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. U zult het vast misschien wel beter kunnen, maar dat weet ik niet. Maar er zijn opgravingen geweest en bij deze stad die ik net noem, daar liggen die opgravingen. En wat je zou kunnen zeggen over de gemeente in Thyatira is dat de gemeente heel erg sociaal en liefdevol bewogen was. We hebben dat gelezen in vers 19. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. Dus er zat heel veel liefdevol, was een heel liefdevol karakter en een heel sociaal karakter. Alleen leerstellig was er nog wel het een en ander mis in deze gemeente. En je zou misschien wel kunnen zeggen dat wanneer de liefde voor geld en macht de overhand gaat voeren dat de gemeente ongezond wordt. Dat de gemeente ongezond wordt. En dat is ook gelijk een waarschuwing voor ons vandaag de dag. Want je ziet het om je heen ook wel gebeuren. En het is ook een waarschuwing voor ons, heel persoonlijk, ons als gemeente. Dat we nooit in de ban moeten komen van geld of macht. Omdat dat een ongezond principe is om een gemeente te leiden. Dat even naar aanleiding van het plaatselijke karakter van de gemeente. En als je dan gelijk wat doorgaat naar het kerkhistorisch en profetisch perspectief, dan moet je zeggen dat je deze gemeente eigenlijk terugziet in de kerkgeschiedenis in de periode van ongeveer 700 tot 1500 na Christus. 700 tot ongeveer 1500 na Christus. Was Pergamus, de brief hiervoor, een voorloper, eigenlijk een gemeente die als het ware iets afschilderde van de voorloper zijn van de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, van Thyatira kunnen we echt zeggen dat het een beeld geeft van de Rooms-Katholieke Kerk. En we zien dan ook een hele sterke uitwas van het pausdom naar voren komen. En een van de grote dwalingen, je had er meerdere in de Rooms-Katholieke Kerk, maar een van de grote dwalingen was dat je je geliefde vrij kon kopen uit het vagevuur. En een andere dwaling, de Maria-verering. En wat je ziet in deze periode, van 700 tot ongeveer 1500 na Christus, is dat de kerk de wereld gaat overheersen. Hebben we gezien in Pergamus dat de wereld als het ware de overhand kreeg op de kerk. Wij zien hier heel duidelijk in deze periode dat in de kerkgeschiedenis heel duidelijk zichtbaar is dat de kerk eigenlijk de wereld gaat overheersen. En bijzonder duidelijk is dat te zien in de middeleeuwen, waarin je heel veel verhalen kunt lezen over ketters, over mensen die de marteldood zijn gestorven, omdat de Rooms-Katholieke Kerk dat had geboden. En misschien wist u het, ik wist het niet omdat ik die namen altijd vergeet, maar de eerste paus is Gregorius de Grote. En hij werd in het jaar 590 gekozen als eerste paus. Dat heb ik van internet afgehaald, ik heb het niet gecheckt. Dat zeg ik even, maar volgens mij klopt het. En wat hier in deze brief van de Heer Jezus aan deze gemeente heel sterk naar voren komt, en we hebben dat gelezen, is dat de Heer Jezus in vers 20 zegt, maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Isabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen. We gaan straks nog verder in op wat Isabel is en wat de geest van Isabel is. Maar ik denk dat het heel goed is om te beseffen dat de Heer Jezus hier heel duidelijk aangeeft dat het beeld van man en vrouw ontwricht is. Het beeld van man en vrouw is ontwricht. En dat is wel een heel fundamenteel iets als het gaat om de kerk, om de gemeente van de Heer Jezus Christus. En we gaan er nog een keer over spreken als we verder gaan in het boek Efeze, Efeze 5 vers 22 tot en met 33... waarin heel duidelijk de link gelegd wordt tussen vrouw en man, tussen man en vrouw en dan Christus en zijn gemeente. Daar zit een bepaalde gezagsverhouding in. En wat je van de kerk zou kunnen zeggen, van de Rooms-Katholieke Kerk zou kunnen zeggen, is dat ze is gaan heersen. Dat ze is gaan heersen ook over gelovigen. Het is zelf zo dat volgens de officiële leer van de Rooms-Katholieke Kerk mogen katholieke gelovigen niet geloven wat er in de Bijbel staat zonder beoordeling van de katholieke kerk. En dan zie je dat de gemeente die de vrouw is ten opzichte van de man, ten opzichte van Christus, een heel andere positie inneemt. En dat, als we de kerkgeschiedenis dieper zouden gaan bekijken, zie je dat heel sterk terugkomen in de katholieke kerk. De Heer Jezus noemt het in zijn brief, we hebben het net met elkaar gelezen, over dat er een groep is, in vers 24 staat daar, dat er een groep is waar tegen de Heer Jezus zegt en tegen de overige in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals wij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen. Dus die leer van Izebel, die heeft alles te maken, dat afgodische systeem, daar praten we over. Hè? We praten over niet de mensen die in de Rooms-Katholieke Kerk zitten, maar het afgodische systeem van de Rooms-Katholieke Kerk, die wordt hier gelinkt door de Heer Jezus Christus aan de diepten van Satan. Nou, één voorbeeld, dat vind ik een heel, heel treffend voorbeeld, maar ook wel een heel schokkend voorbeeld. Want wie heeft wel eens de audiëntiezaal van de paus gezien? En hoe ziet die eruit?
Te mooi.
Te mooi, ja. Maar als je daarna gaat kijken en de foto's gaat bekijken, dan is dat de kop van de slang. Dan is dat de kop van de anaconda met twee giftanden en in de bek zit de paus. Daar ontvangt hij, in die belangrijke zaal ontvangt hij zijn gasten. En je ziet natuurlijk in de hele kerk, in het hele systeem van het Rooms-Katholicisme, zie je heel veel, wat de Heer Jezus hier ook noemt, zie je heel veel dingen terugkomen die met de Satan en met de afgodendienst te maken hebben. De Heer Jezus koppelt hier de leer van Izebel aan, in vers 20 staat dat, mijn dienst, dat ze de dienstknechten van de Heer Jezus misleidt, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Het heeft alles met afgodendienst te maken. En dat zie je natuurlijk ook, en we hebben het net al genoemd, heel duidelijk terugkomen in de Maria-verering. Nou, de Heer Jezus die zegt dat zij op een gegeven moment, dat staat in vers 21, dat de Heer Jezus haar de tijd heeft gegeven opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren. En dan staat er heel treffend, maar zij heeft zich niet bekeerd. En dan staat het oordeel van de Heer Jezus, wat de Heer Jezus met haar gaat doen. Zie, ik werp haar te bed en breng hen die overspel met haar plegen in grote verdrukking als zij zich niet bekeren van hun werken. Dus schijnbaar heeft niet alleen het systeem van het Rooms-Katholicisme, wat een afgodisch systeem is, maar schijnbaar zijn er ook nog allerlei andere godsdiensten die overspel met haar gaan plegen of gepleegd hebben. Nou, je hoeft in de krant en op de nieuwssites niet zo heel ver te zoeken als je gaat kijken wat deze paus, ik ben even zijn naam kwijt, die ontschiet mij, maar u kent hem vast wel, maar wat deze paus met allerlei andere godsdiensten aan de haal is gegaan. Om ze te proberen allemaal te verenigen. Maar dat zou je kunnen zeggen, dat is nog redelijk ver weg. Dat zijn allerlei andere godsdiensten, met de islam, met het boeddhisme, met het hindoeïsme. Maar vergis u niet, want het systeem van Rome, dat misleidt ook vandaag de dag nog steeds. In het Reformatorisch Dagblad van 20 mei 2019, daar stond namelijk dit artikel. En er staat boven, dokter Plaisier, die zegt, radicale stappen voor samenwerking Rome en Reformatie. En dan komt het wel weer een heel stuk dichterbij. Als het gaat om eenwording, als het gaat om het aanschurken tegen het Rooms-Katholieke systeem. En ik geloof dat de Heer Jezus dat bedoelt. Als hij het heeft over degene die overspel plegen met Izebel, met dat systeem wat zichtbaar is geworden, met het feit dat de kerk heerst over het woord van de Heere God en dat het woord van de Heere God niet meer heerst over de kerk. Dus de kerk heerst over de Heere Jezus Christus die het levend geworden woord is en de Heere Jezus is niet meer de hoofd van de gemeente, want dat is namelijk in de Rooms-Katholieke Kerk de paus, die tot voor kort, want volgens mij hebben ze dat veranderd in 2020, tot voor kort echt werkelijk de plaatsvervanger was van Christus hier op aarde. Er zit wel wat verschuiving in, maar je ziet nog steeds dat het hele systeem erop is gericht om over de Bijbel, over de gelovigen over de kerk van Christus te regeren en daarmee ook over Christus te regeren. Maar het wonderlijke is, en dat moet heel duidelijk zijn, dat de Heere Jezus dus deze brief ook in de tijd zet, die we net gezegd hebben, 700 tot 1500. En ik geloof dat deze kerk, deze stroming, dit Roomse katholieke geloof, ook blijft bestaan tot de opname van de gemeente. En dan is het wel heel bijzonder dat de Heere Jezus, we hebben net de tekst al tegen elkaar gezegd, dat de Heere Jezus in vers 24 zegt, maar ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals wij dat noemen, de diepte van de Satan niet hebben leren kennen, zal u geen andere last opleggen. En dat is wat anders dan wat we later lezen in het boek Openbaring, als heel duidelijk die wereldgodsdienst zich geopenbaard heeft, als de wereldpolitiek zich geopenbaard heeft, dan wordt er op een gegeven moment in Openbaring 18 heel duidelijk aangegeven, vlucht uit haar weg. De profetieën die schrijven er ook over, dat we vluchten moeten uit Babel. Maar hier zegt de Heer Jezus, ik zal u geen andere last opleggen. Dan houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. Nou, wat leert mij dat? Dat ook in de Rooms-Katholieke Kerk gewoon heel duidelijk Gods kinderen zitten. We kunnen dus niet zeggen dat iedereen die met het Rooms-Katholieke Kerk in contact staat, personen die in contact staan met de Rooms-Katholieke Kerk, dat zij niet bij de Heere Jezus Christus horen. De Heere Jezus erkent dat in Thyatira zijn kinderen zitten. Mensen zitten die van hem zijn. En tegen hen geeft hij de opdracht, houd vast aan wat u hebt totdat ik kom. En vandaar ook denk ik dat het goed is als wij in verbondenheid ook wel eens bidden voor andere gemeenten, onze broeders en zusters in de Rooms-Katholieke Kerk niet te vergeten. Want zij horen er gewoon volledig bij. Zij zijn ingevoegd in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Een systeem kan dat niet ongedaan maken. Want als een mens eenmaal zich gebogen heeft voor de Heer Jezus Christus en in de hand van Christus en in de hand van God zit, dan kunnen niemand en ook geen systeem, ook geen wereldsysteem, hoe machtig dat wereldse systeem ook is, dan kan niemand hen uit de hand van God, die één is, rukken. Die eerste drie gemeenten, en dan heb ik het over Efeze, over Smyrna, over Pergamus, die zou je vandaag de dag niet zoveel meer terug kunnen zien. Want als we het dus Thyatira hebben, dan zie je echt dat het gaat over de Rooms-Katholieke Kerk. Als je Sardis hebt, dan zie je dus echt dat het gaat over de reformatorische kerken. De kerken van de reformatie, daar komen we later nog op terug. Maar de eerste drie gemeenten, je zou niet echt die kunnen koppelen aan een bepaalde stroming vandaag de dag. Maar kenmerken van die gemeenten, die zijn natuurlijk wel heel erg waardevol. En die kom je natuurlijk zeker wel tegen vandaag de dag. Als je bijvoorbeeld naar Smyrna gaat kijken, we hebben gelezen, we hebben erover gehad, over Smyrna, dat ze heel erg met vervolging te maken hebben gehad. Nou, en ook het aspect van de vervolging kom je vandaag de dag wereldwijd bij, nou, volgens mij bij de meeste christenen kom je die tegen. Het merendeel van de christenen leidt onder vervolging. Uit mijn hoofd gezegd zeggen de cijfers van Open Doors dat 70% of 75% van de christenen leeft in landen waar vervolging heerst. Wij zijn daarin de uitzondering. Dus je ziet die lijn hier terugkomen. Nou, de oproep die de Heer Jezus doet in Efeze is natuurlijk ook dat we terug moeten gaan naar de eerste liefde. En dat is continu ook de oproep voor de kerk van de Heer Jezus Christus. Dat wij telkens moeten herijken, dat hebben we zelfs in het boek Richteren gezien, dat we telkens moeten herijken en moeten gaan kijken wat is de bron waaruit de gemeente leeft vandaag de dag. Is dat Christus en dien gekruisigd? In het boek Richteren zag je dat bij Gilgal. Als ze gestreden hadden, dan kwamen ze altijd weer uit bij Gilgal. Nou, maar Thyatira, die kerk, ik geloof dat hij, en dat zegt de Heer Jezus op, houdt vast aan wat u hebt totdat ik kom. En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. Deze kerk, die zal straks ook opgaan in de wereldkerk, de wereldreligie, die zeker gaat komen. Dat is even kerkhistorisch en profetisch. Als je dan wat geestelijke lessen eruit zou mogen halen, dan is misschien wel de eerste les de openbaring van de Heer Jezus Christus zelf. Hij schrijft namelijk, en schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira, dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Koper spreekt van oordeel, vuurvlam, vuur spreekt ook van oordeel. Daarom bidden mensen wel eens om het vuur van de Heilige Geest. Maar dan bidden ze eigenlijk of de Heilige Geest hen wil oordelen, want vuur staat in de Bijbel altijd voor oordeel. En hier, als wij hier kijken, die ogen heeft als een vuurvlam, dan wil dat iets zeggen over de alwetendheid van God. Hij ziet dat en hij gaat dat op een gegeven moment, gaat hij de onreinheid van zijn gemeente, gaat hij oordelen. En dat doet hij op een oordelende weg, maar een weg die ook werkelijk waarachtig is. Waar is. Die ogen heeft als een vuurvlam. Dat zegt mij iets over dat het de Heere God niets ontgaat. Het niets ontgaat hem. En dat zie je de hele Bijbel door. Je ziet in Genesis 7 vers 1. Wat er staat geschreven over dat Noach rechtvaardig is. Ten opzichte van zijn tijdgenoten. En dan staat het zo mooi in Genesis 7 vers 1, dat God hem ziet. God ziet dat Noach, mag ik het zo zeggen, die eenling, ten opzichte van al die tijdgenoten, voor hem rechtvaardig is. Dat is een persoon. Maar je ziet het ook in Exodus 3 vers 7, als het gaat om het volk Israël. Dan staat er zo mooi geschreven dat de Heere God de verdrukking van het volk Israël in Egypte ziet. Dat is werkelijk het waarnemen. God kent de precieze verdrukking, de precieze pijn en de moeite die het volk Israël daar in het land Egypte meemaakt. Psalm 14, Psalm 53, Psalm 102 spreken over het feit dat God ziet vanuit de hoge, vanuit de hemel. God, de Heere, de hoogverhevene ziet vanuit de hemel en ziet neer op de aarde. Maar het is niet alleen God, de Vader, God, de Almachtige, maar je ziet het ook in het leven van de Heer Jezus. Als het evangelie gaat bekijken en gaat zoeken van waar zie je nou heel duidelijk terugkomen dat de Heer Jezus ziet, nauwlettend in de gaten houdt. Nou, dan doet hij dat bij de menigte, dus weer een grote getal, maar hij ziet ook de schoonmoeder van Petrus. Hij ziet het niet alleen personen in individuen of in grote aantallen, maar hij ziet ook het geloof van mensen. Hij ziet de gedachten van mensen. En dat is echt iets om stil van te worden. Als wij daarop in zouden zoomen. Als de Heer Jezus hier zegt van die ogen heeft als een vuurvlam en hij stelt zich zo voor, dan zegt dat iets over de alwetendheid van God en dat kom je door de hele Bijbel heen tegen. God weet alles. En het is misschien een hele bekende Psalm 139 dat hij onze gedachten kent en wat er allemaal beschreven staat. Maar je ziet het niet alleen in Psalm 139. Je ziet gewoon dat God en de Heer Jezus hier op aarde gewoon feilloos weten, feilloos zien. Zij zijn alwetend. En het mooie is, en dat is een ander puntje, dat ondanks die duistere periode die Thyatira wil voorstellen, ondanks die duistere periode zie je dat mensen toch toenemen in werken en in dienstbetoon. Dat staat er in vers 19. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dat kan van de hele gemeente zijn. Maar ik geloof ook dat het te maken heeft met die groep die vast wil houden. Die ondanks dat de kerk vervallen is, toch blijft bij datgene wat zij vast willen houden, namelijk de gezonde leer, de leer van de Heer Jezus. En ondanks dat het een duistere periode is van de kerk, ziet de Heer Jezus wel dat de laatste meer zijn dan de eerste. Nou, en dan een ander punt, dat gaat over Izebel. Izebel kent u wel, denk ik, hè? Het was de vrouw van Agab en zij heeft gezorgd voor de dood van... Nou? Nee. Zij heeft gezorgd voor de dood van... Nou, mag ik u wat nieuws leren vanavond? Van, nee, niet van een profeet. Iemand die een wijngaard had. Naboth. Want daar, in dat verhaal, zie je namelijk heel duidelijk wat de geest van Izebel doet. Want als Agab zijn zin niet krijgt bij Naboth, omdat Naboth zegt van ja, maar deze wijngaard die krijg je niet, want die zit al zo lang in de familie en die wil ik niet kwijt, die is mijn kostbaarder dan zilver of wat je mij ook geven wil, omdat hij echt een emotionele waarde heeft voor mij, zit Agab een beetje te sikkeneuren en dan gaat hij op, ik stel het even voor, dan komt hij zijn paleis binnen, zit hij te sikkeneuren, lang gezicht, en dan zegt Izebel, ach Agabje, wat is er nou aan de hand met je? En dan zegt ze, zal ik het voor je oplossen? En dan overheerst ze helemaal Agab. En dan heeft ze zover dat ze op een gegeven moment heeft ze dan door list en door valse getuigen, heeft ze de wijngaard van Naboth en dan gaat ze naar Agab toe. En dan zegt ze, nou, hier heb je hem. Heb jij je zin? Dat is de geest van Izebel. Het vernederen. Ze wordt hier in dit stukje door de Heer Jezus, vers 20, een profetes genoemd. Profeten hadden altijd, waren de verkondigers van de woorden van God. En ze wordt hier een profetes genoemd, maar wel eentje die ongemoeid haar gang gaat om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden. Dus deze profetes vertelt niet de woorden van God, maar misleidt de dienstknechten van God om net niet die waarheid te gehoorzamen en zodat ze door de misleiding afdrijven van de waarheid. En dan is het niet meer de Bijbel zegt, maar dan is het de kerk leert. En dat is misleiding. Want de Bijbel zegt, de Bijbel leert ons. De Bijbel is het waterbad van het woord, zegt Paulus in de Efezebrief. Maar wat zou je nog meer kunnen zeggen over de geest van Izebel? Ze heerste over haar man, maar ook in principe over de mensen die onder haar man vielen. En dat mocht haar ook echt iets kosten. Zij ging over lijken. Ze rebelleerde tegen gezag dat boven haar gesteld was. Ze duldde het gezag dat de Heere God had ingesteld, duldde ze niet. Ze ging het volk voor in onreinheid en losbandigheid. En dat kun je bijvoorbeeld zien aan de hele Baalverering. Daarin zat er gewoon heel veel onreinheid en heel veel losbandigheid in die hele afgodendienst. Hier zegt de Heer Jezus het ook. Zij heeft misleid zodat mijn dienstknechten hoererij bedreven hebben. En dat is niet alleen maar hoererij omdat ze een andere god dienden. Maar dat is ook werkelijk in die hele cultuur van de Baaldienst, is het ook werkelijk de prostitutie. En wat kun je nog meer zeggen over de geest van Izebel? Ze hing in de conflicten, twisten, jaloezie, afgunst en discussie. En dat komt dan allemaal voort vanuit het feit dat zij het gezag en de macht wil hebben en dat iedereen voor haar moet buigen. En ze toverde erop los. Ze was namelijk de dochter van de hoge priester van Baal. En ze haatte iedereen die tegen haar inging. Dat zie je ook heel duidelijk terugkomen in het leven van Izebel. In het leven van Izebel, als je ziet hoe erg Izebel de profeet Elia gehaat heeft, dat is onvoorstelbaar. Zelfs toen Elia in het dal de Baalpriesters vermoordde en dat God heel duidelijk op de berg Karmel had laten zien wie werkelijk God is, briesten ze van haat om de profeet Elia te doden. Ze heeft een afkeer van iedereen die bij het volk van God hoort. En ze heeft een afkeer van berouw en bekering. En dat zie je in het instituut van Rome, zie je dat heel duidelijk, die punten van Izebel, het leven van Izebel. En als je zou kijken naar die geest van Izebel, zie je dat heel duidelijk terugkomen. Ja, de tovenarij, de onreinheid, de losbandigheid, het gezag hebben we net over gehad. Ze heerste over en dat mocht haar alles kosten. Kijk in de tijd van de vervolgingen, niet door het Romeinse Rijk, maar door het Rijk van de Paus, door het Rijk van de Rooms-Katholieke Kerk. Er zijn honderden mensen omgekomen in allerlei strijden, maar ook persoonlijke mensen die op de brandstapels terecht zijn gekomen, die op het schavot terecht zijn gekomen, die hun geloof in de Heer Jezus Christus hebben moeten bekopen met de dood. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind, wie overwint, dat is een ander punt, wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de volken. Wie overwint en mijn werken toe in acht zal nemen. Dat zijn twee opdrachten. Overwinnen, volharden, maar wel bij de werken van de Heer Jezus Christus. Niet bij de werken van de kerk, maar bij de werken die de Heer Jezus Christus vraagt om te doen. En dan staat er in vers 28, en ik zal hem de morgenster geven. En dat zegt mij iets over het feit dat de Heer Jezus, die de morgenster is, iets van zijn intimiteit deelt met degene die overwinnen en die blijven in zijn werken en die dat blijven volharden. Ik zal hem de morgenster geven. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat weet ik niet, maar het geeft mij wel iets aan van datgene wat de Heer Jezus Christus zelf, degene die overwinnen en blijven in de werken, dat wat hij gaat uitwerken in hun levens. Thyatira. Een hele bijzondere brief. En ook eentje die blijft tot het einde. Deze kerk.